Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Ik wil gaan beginnen met u een paar versen te lezen uit de eerste brief van Johannes. Uit het tweede hoofdstuk en uit het vierde hoofdstuk. 1 Johannes 2, vers 2. Vers 1 en 2. Daar staat, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. Tot zover. En dan het vierde hoofdstuk. 1 Johannes 4. Begin bij vers 7. Geliefden, wat een mooi woord is dat. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is het God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, die God ons al zo lief heeft gehad. Zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Tot zover deze beide schriftplaatsen. Verzoening is het thema voor deze morgen. Je hebt al begrepen dat we verschillende woorden die in de evangelie overbekend zijn als thema, als thema's, als onderwerpen hier naar voren gebracht hebben en met elkaar willen bespreken. Ik heb gisteren al gezegd hoe belangrijk het is om de betekenis van Bijbelse woorden en termen te verstaan door het onderzoek van de schrift zelf. Wat bedoelde God ons ermee te zeggen? De Bijbel heeft zijn eigen terminologie. En je kunt die terminologie alleen maar verstaan door veel met de Bijbel bezig te zijn en schrift met schrift te vergelijken, om te beginnen. Dat is immers met allerlei soorten zaken zo. Ik ben niet erg technisch aangelegd, eigenlijk helemaal niet. En ik kan wel auto rijden, maar als mijn auto het op een gegeven moment niet doet, dat gebeurt niet zo vaak, maar dan kan ik wel met veel gebaren de klep openmaken, ernaar kijken. Maar dat is allemaal mijn show, want ik weet er niks van. Ik kan met een schroevendraaier lopen, ik kan er wel een schop tegenaan geven, maar het haalt allemaal niks uit, soms wel ook. Ik begrijp het soms helemaal niet. Maar in ieder geval, ik weet er niets van. Als mijn auto naar het einde bij de garage komt, ik heb mijn klachten doorgegeven. En nou, hij zegt, nou, we zullen nakijken. Dan kom ik weer terug. Ik zeg, nou, wat markeerde nou aan? Dan zegt hij, een of ander raar woord. De bougie, of ik kan niet gauw wel eens noemen. Maar meestal gaat hij net zo goed niks zeggen, want dan weet ik nog niet wat hij het over heeft. En dan kan ik wel vragen, verklaar me dat nou eens. Zeg me nou eens dat woord, wat betekent dat nou? Ja, daar gun ik me de tijd niet voor. Ik vertrouw die man. En ik krijg de rekening wat thuis, dus de zaak klaar. Maar ik heb er absoluut geen verstand. Ik ken die taal niet. En zou ik me ooit in dat vak willen begeven, nou, dan zou ik die terminologie, al die gekke woorden, die vreemde dingen voor vreemde zaken van mij, zou ik moeten leren en verstaan. En door veelvuldig ermee bezig te zijn, wel, leer die terminologie. Wel, zo is het in de medische wereld, in de wetenschappelijke wereld, op allerlei terreinen. Je moet de termen leren kennen. Ze zijn niet zo zonder meer in een Nederlands woord te vertalen. In een begrijpelijk woord. Nee, we moeten echt door onderzoek en door ermee bezig te zijn, die taal leren begrijpen en ook gebruiken. Zodat we er ook over kunnen communiceren. wel, de Bijbel is Gods woord. En God communiceert met ons. En God gebruikt woorden om ons zijn plannen en gedachten bekend te maken. Want een woord is een uitdrukking van een gedachte. En het woord van God is de uitdrukking van Gods gedachten. God maakt ons zijn gedachten, zijn voornemens, zijn plannen, zijn werk bekend door woorden. En op dat wijze zouden weten. En daarom zullen we altijd voorzichtig met de woorden van Gods woord moeten omgaan. Vooral in een tijd waarin heel wat woorden, Bijbelse woorden, devalueren in de theologische wereld. Van mensen die zich wel met de Bijbel bezighouden, zonder dat ze wederom geboren zijn. Zonder ze de Heer Jezus Christus een persoonlijke verlosser en zaligmaker aanvaard hebben. Zij verkondigen hun mening, hun ideeën. En die wisselen in de loop der eeuwen, die worden veranderd. Elke keer moet het weer aangepast worden aan een nieuwe generatie, aan de moderne tijd. Wel, en je bent dus afhankelijk wat deze theologen denken, wat je onder Gods woord en onder goddelijke uitdrukkingen moet verstaan. Dat is in wezen levensgevaarlijk. Dat is vals, bedrieglijk. En er worden duizenden en tienduizenden mensen op een verschrikkelijke wijze door misleid. Onder het evangelie verstaat men iets anders dan wat de Bijbel ermee bedoelt. Onder wedergeboorte verstaat men iets anders dan wat de Bijbel ermee bedoelt. Onder verzoening verstaat men iets anders dan wat de Bijbel ermee bedoelt. En de leer der verzoening is vandaag een veel besproken thema in de theologische wereld. Maar daar hebben we mee te doen. We hebben met Gods woord te doen. En, broeders en zusters, we zullen zien dat het woord verzoening vele malen in de Bijbel voorkomt. In Oud en Nieuw Testament. En alleen door al deze woorden samen op te zoeken, te vergelijken, te lezen in het verband waarin het staat, kun je al enorm veel conclusies trekken. Wel, het is een beetje jammer dat wij in onze taal, in Oud en Nieuw Testament, het woord verzoenen kennen, of verzoening, waarvoor de grondtekst, het Hebreeuws of het Grieks, het Nieuw Testament, verschillende woorden voor gebruiken. Die soms ook een heel verschillende betekenis hebben. Maar daar komen we nog wel op terug. We willen trachten de eerste plaats de leer der verzoening in het Oude Testament te ontdekken. En daarna in het Nieuwe Testament. Want één ding is duidelijk. Dat die leer, die boodschap, door de hele Bijbel heen gaat. Verzoening. En verzoening in de schrift wil altijd zeggen, verzoening door plaatsvervanging. Ik zal u zo laten zien wat ik ermee bedoel. Wij kennen het woord verzoening, daar zit het woord zoen in. Je hebt dat, hè? Je kunt op een gegeven moment eens een keer ruzie hebben. Het is nooit met je eigen vrouw, heb ik nooit, misschien u wel. Sst. Maar dan kun je dat weer afzoenen en de zaak is rond. Zeggen we zijn verzoend. Er kunnen twee mensen met elkaar in onmin leven. Ze kunnen de zaak uitpraten, wat goed is je het doet. Ze zeggen, nou, die beiden zijn weer verzoend. Het is weer rond. Het is weer voor elkaar. Niet? En daar zit echt het woord zoenen, het afzoenen in. Dat is niet wat de Bijbel onder verzoening verstaat. Het Oude Testament maakt duidelijk, broeders en zusters, zondige mensen, zoals wij alle van nature zijn, geen toegang en toenadering tot God hebben zonder een zoenoffer. Het Oude Testament is godsdienstig systeem. Het wettelijk systeem zou je kunnen zeggen, dat een zondaar alleen met God verzoend kan worden door de dood van een zoenoffer. Dat is een stelregel, aangehaald of onderstreept door de apostel Paulus in de Hebreeënbrief, waar staat, zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. En bloedstorting kan alleen geschieden door een plaatsvervangend offer. En een mens kan alleen met God verzoend worden door de bloedstorting van een plaatsvervangend offer. De verzoening geschiedde door de uitstorting van bloed in het Oude Testament, namelijk van een geslacht offerdier. En er is iemand die gezegd heeft, waar je de Bijbel ook leest, waar je hem ook aansnijdt, daar druppelt altijd bloed uit. De rode lijn der verzoening kun je door de hele schrift heen vinden. Vanaf de zondeval van de mens tot aan het lam staande als geslacht in de troon van God. Waarom bloedstorting? Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Wel, we lezen in Leviticus, ik wil het graag met u opzoeken, Leviticus 17. Daar staat, in vers 11, want de ziel van het vlees is in het bloed. Daarom heb ik u het op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen. Want het is het bloed dat voor de ziel verzoening zal doen. Er is geen verzoening, zegt God, zonder bloed. Ik heb u het bloed op het altaar gegeven, omdat in het bloed de ziel van het vlees is. De ene ziel doet verzoening voor de andere. Het slachtoffer was de plaatsvervanger van de zondaar. En de dood van het slachtoffer was de erkenning van de schuld en de zonde van de zondaar. De bezoldiging, zegt de Bijbel, het loon van de zonde is de dood. Het offer, het onschuldige offer, stierf in zijn plaats. En God accepteerde het offer voor de zondaar als zijn losprijs en ook als zijn verzoening. Zo was het in het Oude Testament. God vereenzelvigde de zondaar met het slachtoffer en dekte met diens onschuldig bloed zijn zonde. En geen mens kon tot God naderen zonder het bloed van een slachtoffer onder het oude verbod. Wel, het Oude Testament spreekt ons van tal van offers, slachtoffers die gebracht werden. Dat begint al in het paradijs. God slacht een dier na de zondeval van Adam en Eva. Daar vloeit bloed en God bedekte de schuldige naaktheid van Adam met de huid van dat dier. De dood. De een sterft voor de ander. We kennen de geschiedenis van Abel en Kaïn. Abel die over een overeenstemming handelt met wat God geopenbaard heeft op de wijze waardoor hij benaderd kan worden en daardoor een bloedig offer brengt. Het eerstgeborene van zijn kudde. Het dood op het altaar legt en daarmee erkent dat hij een zondaar is. En dat zonder bloedstorting geen toenadering tot God is. en daarnaast Kain, die een eigenwillige godsdienst heeft, zoals de Bijbel dat zegt, en die meent op zijn eigen manier God wel te kunnen naderen. Zeer religieus man, hij was geen atheïst. Hij geloofde in God de Schepper. Hij geloofde in het opperwezen. Hij geloofde in de voorzienigheid. Hij geloofde in het bestaan van God. Hij wilde die God ook dienen. Maar hij wilde die God dienen op de wijze zoals hij meende dat dat zou moeten gebeuren. Afwijkend van de openbaring van God zelf. En God neemt Kain en zijn offer niet aan. Want uit Kain en zijn offer spreekt het ongeloof. En bovendien het niet willen erkennen dat hij als zoon van zijn vader, als zondaar, als zoon van Adam, dood is, een zondaar is. En niet zonder meer God kan naderen met zijn dankoffers. Namelijk dat wat hij met het zweet zijns aanschijns bewerkt had als vruchten van de akker die hij bewerkte. Wel, broeders en zusters. Al heel in het begin van de Bijbel wordt ons geleerd verzoening door plaatsvervanging. Verder zien we het offer van Noach. We zien het offer van Abraham, die bracht Isaac, Jacob, ze bouwden een altaar. En ze riepen de naam des Heren aan bij het brengen van een slachtoffer. En later, het verbondsvolk Israël, bij de Levitische wetgeving, werden tal van offers ingesteld. Bloedige offers, slachtoffers, brandoffers, zondoffers, schuldoffers, dankoffers, van allerlei aard, van runderen, van kleinvee, van tortelduiven, maar altijd bloedstorting. En als je het boek Leviticus leest, en ook Exodus, dan is het daar één bloedige geschiedenis. Altijd weer bloedstorting. En dat alles nodig, omdat God wil illustreren, wil uitbeelden de enige weg waardoor een zondig mens God kan naderen. Alleen door een plaatsvervangend offer. Zonder bloedstorting geen vergeving. Haal het bloed uit de Bijbel weg en er is geen evangelie meer. Haal het bloed uit de Bijbel weg, mijn broeder en zuster, dan is er geen redding, geen vergeving, geen verzoening. En blijft de mens van God vervreemd. En God heeft zich uitgeput tot in het uiterste om deze geweldige waarheid maar te schilderen, uit te beelden, te illustreren in typen, in schaduwen, in modellen, in voorbeelden, in offers, of hoe je maar noemen wilt. Alles wijzend op de noodzakelijkheid van bloedstorting. Want God, een heilig en rechtvaardig God, kan geen zondaar accepteren en geen gemeenschap met een zondaar hebben, tenzij de zonde verzoend is. En dat is moeilijk voor de mens te aanvaarden. En dat is nauwelijks een leer wat zo aangetast wordt, dan deze leer, deze stelregel, zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. En ik moet u helaas zeggen, luister maar eens naar de prediking vandaag. Het is zo vaak een bloedeloos evangelie, zeg ik. Er wordt van alles gezegd. En de een die zegt, ja, we moeten de Heer Jezus volgen, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zus, we moeten zo, en ik heb dit en ik heb dat. Maar de noodzakelijkheid om met God verzoend te worden, namelijk door een zoenoffer dat voor God acceptabel is. Als plaatsvervanger. Dat is de grond. Wel, de oud-testamentische verzoeningsleer wees eigenlijk op drie dingen. Maar drie dingen duidelijk. En daar zijn er zoveel hoofdstukken aan gewijd. Het is merkwaardig. De Bijbel spreekt over de schepping. Maar betrekkelijk weinig. Ik zou er veel en veel meer van willen weten hoe dat precies in elkaar zit. in Genesis 1, hoe de dingen ontstonden of hersteld werden. Maar er staat in het begin, schiep God de hemel en de aarde. Maar wanneer het over de verzoening gaat, over de offeranden, dan zijn er tal van hoofdstukken aan gewijd, die voor de meeste gelovigen veel te saai zijn, zodat ze ze nooit lezen. En ze maar overspringen. Ik heb ontdekt in de Bijbel dat de saaiste hoofdstukken vaak de meest wonderlijkste schatten en rijkdommen bevatten. Als je het naar bestudeert. Ja, wel, drie dingen worden duidelijk. In de eerste plaats, dat er een onoverbrugbare kloof is tussen God, een heilige God en een zondig mens. Het is niet zo dat de verlossing of de verzoening een werk is wat God en de mens samen tot stand moeten brengen. Waar God onze medewerking hulp bij nodig heeft. Dan overschat maar zichzelf. Maar, broeders en zusters, dat is ons reeds duidelijk voor de week. Er is tussen God en de mens een oneindige afstand. En de mens kan ook niets en absoluut niets ondernemen om die geduldige kloof tussen God en de mens te overbruggen. Hij heeft in de loop der eeuwen alles gedaan om die God te naderen, om die God te dienen, om een toren te bouwen, welks opperst in de hemelrijk, om op eigen manier voor die God te verschijnen. En zijn er vandaag vele godsdienstige mensen die denken God te kunnen bereiken en het God wat te kunnen presenteren en godsdienst kunnen bedrijven. Die menen dat door hun bidden en door hun danken en door hun ceremonium en door hun ritueel, dat ze daarmee God kunnen behagen. Dat is onmogelijk. Heeft geen enkele waarde. Broeders en zusters. Tweede, wat de verzoening in het Oude Testament ons duidelijk maakt, en de offerdienst is, het verlangen van God om de zondaar vergeving te schenken. Maar dan uitsluitend op basis van genade. Die brug, die kloof is onoverbrugbaar. De mens kan van zijn kant niets doen om tot God te naderen. Hij heeft geen toegang tot God. En toch, God heeft die mens lief. En in het hart van God leeft het verlangen om de zondaar ondanks zijn zonde vergeving te schenken. En met die zondaar gemeenschap te hebben, tot zich te trekken, om die kloof van zijn kant uit te overbruggen. En dat is alleen op basis van genade, niet door verdienst, want dat kan niet. Zal er iets veranderen, dan moet God iets doen. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En zonder aan zijn heiligheid en aan zijn rechtvaardigheid tekort te doen, heeft God in zijn wijsheid een weg gevonden om een zondaar tot zich te trekken en in zijn armen te sluiten. Met God verzoend. En in de derde plaats, broeders en zusters, leert de verzoening ons in het Oude Testament, leert de verzoening de offerdienst, de noodzakelijkheid van een toekomstige verzoening. De dierlijke offers, de slachtoffers van een rund, van een geit, van een schaap, of van een duif, of van een vogel. Al die dierlijke offers waren typisch, schaduwen, profetisch, en ze wezen op het ene algenoegzame en volmaakte offer dat gebracht zal worden door de Heer Jezus Christus. Ze wezen op de volmaakte verzoening die tot stand zou komen door het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij zou, Jesaja 53 zegt duidelijk, zijn ziel, tot een schuldoffer stellen. En als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. En daarom moest Jezus Christus zijn bloed storten. Zijn bloed moest geplengd worden. Zijn bloed moest stromen. Het lam moest geslacht worden. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het is misschien voor ons alles eenvoudig. Maar het blijkt in de praktijk voor vele mensen absoluut niet zo eenvoudig te zijn. En we willen het ook niet aanvaarden. Men spreekt soms wat minachtend over de zogenaamde bloedtheologie van evangelische christenen. Het bloed in het Oude Testament was het bloed van stieren en bokken. Ik heb al gezegd, dat waren schaduwoffers. Want het bloed van dierlijke offers kan geen zonde wegnemen. Het is duidelijk dat een dier nooit de plaats van een mens kan innemen. En dat een dier niet kan boeten, een redeloos dier, voor de zonde die een mens begaan heeft. Broeders en zusters. De oud-testamentische offerdienst was een onvolkomen dienst. Het was een tijdelijke maatregel. Het was niet bestemd als, of bedoeld als een volledige afdoening van de zondekwestie. De zondekwestie moest opgelost worden. Wil de zondaar tot God kunnen naderen? En dat kon niet door het bloed van stieren en bokken. Nee, God heeft die offer ook nooit bedoeld als zodanig, maar alleen maar om te illustreren hoe hij zelf eenmaal in de volheid des tijds het zondeprobleem op algenoegzame en op volmaakte wijze zou oplossen. En dat blijkt ook uit de betekenis van het woord verzoening in het Oude Testament. Want verzoening betekent eigenlijk letterlijk bedekking. Het is afgeleid van het woord kafar en dat betekent bedekking. En voor de eerste maal dat we dat woord in de Bijbel tegenkomen, dat geeft vaak ook een aanwijzing, een sleutel van de betekenis van dat woord. We vinden het voor de eerste maal in Genesis 6 vers 14 in de geschiedenis van Noach. Zoekt u maar eens op als u wilt. Genesis 6. Waar God aangekondigd heeft dat de zonvloed zou komen, dat het gedichte van het menselijk hart alleenlijk boos was, dan wees het lezen van Noach dat hij genade vond in de ogen des Heren. En God wees Noach een weg hoe hij de openbaring van de toorn God zou kunnen ontvlieden, namelijk door het bouwen van een ark van goverhout. Er staat in vers 14 dat God zegt: maak u een ark van goverhout. Met kameren zult gij deze ark maken. En gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. Dat woord, gij zult die bepekken van binnen van buiten met pek. Dat woord bepekken is hetzelfde woord dat op andere plaatsen vertaald werd verzoenen. Het betekent namelijk bedekken. Die ark werd van binnen en van buiten met pek bedekt, opdat het de wateren van het oordeel van de zonvloed zou kunnen afweren. Daarom was die bedekking absoluut noodzakelijk voor de veiligheid van hen die zich in de ark zouden bevinden. Gij zult het bedekken van binnen en van buiten. En dan kon bij wijze van spreken Noach alles aan die ark doen wat hij wilde. Maar als hij zou nalaten om precies te doen wat God gezegd had, zou je ongetwijfeld in de wateren van het oordeel omgekomen zijn. Gij zult u bepekken met pek van binnen en van buiten. Nog eens, het is bedekken om de ark te vrijwaren en te beschermen tegen de openbaring van de toren van God. Wel, en dat is precies wat het bloed van stieren en bokken in het Oude Testament kon. Het kon geen zonde wegnemen, zegt de Hebreeënbrief. Maar het kon wel En dat was het eigenlijk, de zonde bedekken. En eigenlijk zou je elke keer bij de Levitische offerrand, waar het woord verzoening in voorkomt, het woord bedekking moeten gebruiken. En voor verzoenen, bedekken. Want dat was precies wat er gebeurde. De zonden van de oud-testamentische heiligen werden bedekt door het bloed van stieren en bokken als een tijdelijke maatregel. Het nam de zonde niet weg. Dat wat bedekt is, is tijdelijk aan het oog onttrokken. Maar daarmee is de zonde niet gereinigd, niet weggedaan. Broeders en zusters. Het is geen volkomen oplossing. Daar is altijd een risico dat de bedekking wegvalt en de zonde weer openbaar wordt. Daar moest er telkens weer nieuw bloed vloeien en stromen bloed vloeien door de eeuwen heen om altijd weer die zonden te bedekken. Te onttrekken. Een tijdelijke maatregel. Want geen enkel dier en niet alle offeranden te samen waren ook maar in staat om één zonde weg te nemen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, te goed de trouw, ook in de dankzij Heren, wij danken u dat onze zonden bedekt zijn door het bloed van Christus. Dan ben ik wel, ze bedoelen het goed. Maar dan denk ik voor mezelf daarbij, ik ben wel blij dat ze niet bedekt zijn. Je kunt niet lang bedekt houden. Je loopt altijd het risico dat het openbaar wordt. Het is geen afdoende oplossing. Broeders en zusters. Ja, zeker. Koning David, die riep uit in die prachtige psalm, psalm 32. Laten we eens even lezen, wie kent die psalm niet? Wel gelukzalig, echt een dichterlijk woord van David. Wel gelukzalig staat er in psalm 32. In vers 1. Is hij wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heer in ongerechtigheid niet toerekent. En in wiens geest geen bedrog is. Maar David leefde onder het oude verbond. David kende de offerdienst. David kende de priesterdienst. Daar was hij opgevoed. En David wist dat zijn zonde bedekt was door het plaatsvervangend offer, het vereiste offer dat God bij de Levitische wetgeving gesteld had voor zijn zonde. En hij roemt welgelukzalig de mens wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Maar broeders en zusters, wij leven niet onder het oude verbond en niet bij het bloed des Oude Testament. Toen wij van de week het avondmaal vieren zondagmorgen hebben gelezen door de Korinthebrief dat de Heer zei, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. In tegenstelling met het bloed van het Oude Testament. En om zonden weg te nemen, moest er beter en ander bloed vloeien dan het bloed van stieren en bokken. Dat de zonde niet kon wegnemen. Van menselijke zijde was het zo dat de zondaar onder het oude verbond vergeving ontving van God zodra het vereiste slachtoffer gebracht was. Als iemand gezondigd had, een overtreding had begaan, en hij had het juiste offer gebracht zoals de wetten dat leerde, hij was er daarmee bij het brandofferaltaar gekomen, en daar was het dier geslacht, had de zonde beleden door de handen op de kop van dat dier te leggen, en het dier was geslacht, het bloed vloeide, dan ging deze man naar huis in de zekerheid dat zijn zonden vergeven waren. Voor hem waren er geen problemen meer. Die zonde was weg. Hij had de vergeving, want het plaatsvervangend offer, het zoenoffer, was gebracht. Ik weet niet hoeverre hij wist, in hoeverre. Zo. Ik weet niet in hoeverre hij wist dat daarmee het zondeprobleem op zichzelf nog niet was opgelost, maar dat was een zaak die alleen voor God rekening kwam. Want voor God was die zonde alleen maar bedekt. Broeders en zusters. Voor aan deze transactie zou je kunnen zeggen. Want die offeraar verrichtte aan het brengen van het offer, het vereiste zoenoffer, ontbrak nog de enige daad waardoor deze vergeving rechtsgeldig zou zijn en in overeenstemming met de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods. En dat is het offer van Christus. Eigenlijk moesten al die offers van het Oude Testament ingelost worden voor het ene ware volmaakte offer, namelijk het lam waarin God zelf voorzien zou. God wist dat de tijd zou komen dat het volmaakte offer van Christus de enige rechtvaardige grond zou aanbrengen voor de vergeving der zonden. Broeders en zusters. En op grond van het feit dat hij dat wist, kon hij bij voorbaat, zou je kunnen zeggen, aan de zondige, oud-zondigende, oud-testamentische heiligen vergeving schenken wanneer hij het vereiste schaduwoffer bracht. Maar al die zonden moesten weggenomen worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk is het Oude Testament dus één aanschouwelijk onderwijs, één aanschouwelijke les van de wijze waarop God het zondeprobleem oplost. De weg die God zelf in zijn wijsheid heeft uitgedacht en bereid om de zondaar toegang te verschaffen tot hemzelf, broeders en zusters. Dat is het wonder van de evangelie. Verzoening door plaatsvervanging. En God heeft voor een plaatsvervanger gezorgd. Niet in een dier. Niet in een dierlijk offer. Maar in het offer van zijn zoon. De Heer Jezus Christus. Er zijn een paar Nieuwtestamentse teksten die daar wat meer licht over geven. Ik wil er een enkel laten zien. Namelijk in de eerste plaats wat we lezen in Romeinen. Romeinen 3. Daar staat in vers 23. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is allemaal belangrijke begrippen, rechtvaardiging, verlossing. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. God heeft de zonden die tevoren geschied zijn verdragen en bedekt gehouden door het bloed van stieren en bokken. Broeders en zusters. Omdat hij wist dat eenmaal het moment zou komen dat al die offeranden ingelost zouden worden door het ene volmaakte offer, door de verzoening in het bloed van de Heer Jezus Christus. En zo lagen, je zou kunnen zeggen, al die zonden van Adam af tot Christus toe opgestapeld, bedekt, ontrokken, wachtend op het bloed dat die zonden zou kunnen wegnemen. En al die tijd heeft God ze verdragen, die geschied zijn tevoren onder de verdraagzaamheid Gods. En de geloof van het Oude Testament zag eigenlijk uit naar de komst van dat offer dat de zonde definitief zou kunnen wegnemen. Ik ga naar Handelingen toe. Handelingen 17. Daar staat in het 30e vers. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. De tijden der onwetendheid. Dat was in de tijd van het Oude Testament. God heeft de tijden der onwetendheid overzien en verkondigt nu alle mensen dat ze zich zouden bekeren. Die tijden der onwetendheid heeft hij overzien, heeft de zonden verdragen onder zijn langmoedigheid, totdat het moment zou komen waarin zijn zoon het ware offer, het ware plaatsvervangend offer, de zonden zou dragen in zijn lichaam aan het hout. En ik ga nu naar de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9. Hebreeën 9. Waar we een heel hoofdstuk gewijd vinden aan de betekenis van de verzoening aan het, in het Oude Testament. Daar staat in vers 15. Bij vers 15. Dan had ik geneigd er nog eerder te beginnen, maar ik begin maar midden in het hoofdstuk staat. En daarom is hij, dat is de Heer Jezus Christus, de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament begaan waren. Hier wordt gesteld het nieuw verbond tegenover het oude verbond. Onder het oude verbond konden de zonden niet worden weggedaan, alleen maar tijdelijk bedekt. Ze waren onder het eerste verbond begaan, ze lagen er nog. En als er geen, niet het offer van Christus gekomen was, dan zouden die zonden er nog gelegen hebben, mijn broeder en zuster. En zou er ook voor de oud-testamentische heiligen geen enkele hoop op werkelijke verzoening geweest zijn. Maar de dood van Christus is de middelaar van het Nieuwe Testament tussen beide gekomen. En nog eens heeft al die offeranden op grond van God bij voorbaat aan de oud-testamentische zonde vergeving schonk, heeft al die offeranden ingelost door het offer van de Heer Jezus Christus zelf. Dat is wat de Bijbel leert over verzoening. Een van de grootste problemen waarmee het Joodse volk heeft te kampen, vooral de orthodoxe Jood, is dat hij de schaduwdienst niet kan loslaten en niet ziet dat al die schaduwen vervuld zijn in de persoon van de Heer Jezus Christus. Niet ziet dat het Nieuwe Testament de vervulling is van het Oude Testament. En dat de offers en het ritueel en het ceremonieel, een godsdienst die God zelf had ingesteld onder de wet, zijn volmaakte en volkomen vervulling en daarom ook zijn einde vond in het ene offer van onze Heer Jezus Christus. En dat is het probleem. En als dezezelfde Joden nog de kans hadden om een tempel te bouwen, dan zouden ze ongetwijfeld de offerdienst te herstellen. En zich houden aan dat wat de wet hen daarover geleerd had. Toen God zelf demonstreerde op de dag dat Jezus Christus stierf, door de voorgang des tempels te scheuren van boven naar beneden, mijn broeder en zuster, hebben ze alles gedaan om dat zo spoedig mogelijk ongedaan te maken, om maar met die offerdienst te kunnen doorgaan, totdat uiteindelijk al deze vormen en uiterlijkheden er niet gedaan werden bij de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem, waarmee een einde kwam aan de priester en de offerdienst, omdat ze geen plaats voor de offeranden meer hadden. Wel, verzoening door offeranden. In de eerste plaats wil ik nog zeggen dat de betekenis van de bloed, van het gestorte bloed, mijn broeder en zuster, onder andere bepaald wordt door degene die dat bloed geeft. De waarde van het bloed wordt bepaald door het leven die het bloed geeft. Je zult altijd lezen, als daar een offer gebracht moest worden, het moest een volmaakt offer zijn, zonder vlek, zonder rimpel, zonder enig gebrek. Het moest eerst gekeurd worden. Het moest in alle opzichten onderzocht worden, zowel inwendig als uitwendig. Er mocht niets aan ontbreken. En alleen als het een volmaakt offer was, een volmaakt lam, een volkomen lam, dan was het geschikt om een zoenoffer te zijn. De waarde van de bloed op grond waarvan vergeving geschonken werd, werd bepaald door de waarde van het leven van het dier dat het bloed gaf. Als het volk van Israël in Egypte land is en het bloed moest gestreken worden aan de bovendorp en de zijposten van de deuren, omdat God zei, wanneer ik het bloed zie, zal ik aan de lieden voorbij gaan. Het moest het bloed zijn van een volkomen lam. Zonder vlek, zonder rimpel, zonder gebrek. Als daar bloed gestreken was aan de bovendorpel, aan de zijposten van een lam dat eigenlijk door de eigenaar al lang was afgekeurd als waardeloos omdat het een gebrek had, dan zou de engel daar niet zonder meer aan voorbij gaan. Het was het bloed van het volkomen lam, van het vlekkeloos lam. En dan in de tweede plaats, niet het bloed in de aderen van het offer, maar het bloed moest gestort worden. Alleen het gestorte bloed had verzoenende kracht. Dat is het, maar uiteraard niet het feit dat de Heer Jezus Christus op aarde leefde in een lichaam van vlees en bloed, was voldoende om verzoening aan te brengen. Nee, hij moest geslacht worden. Hij moest gekruisigd worden. Zijn bloed moest vergoten worden. Zonder bloedstorting geen vergeving. Hij was het lam voorgekend van voor de grondlegging der wereld. En hij stierf precies op de datum, op de dag, op het uur door God tevoren gepland om zijn bloed te storten tot verzoening voor onze zonden. Wat een moeite heeft God zich getroost om ons te doen verstaan dat de kloof die de zondaar scheidt van God alleen overbrugd kan worden door verzoening door middel van een plaatsvervangend offer. En dan het enige vereiste offer, het volmaakte offer, dat er kon zijn. Wat we lazen in de eerste Johannesbrief, het vierde hoofdstuk. We hebben het gelezen, vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar staat er, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Dit woord verzoening is eigenlijk, de Nieuw Testament is het tegenhanger van het woord verzoening in het Oude Testament. Daar betekent het bedekken. Hier is het de vertaling van een woord hilasmos, of daar in de grondtekst dus, of daar afleidingen daarvan, zoals het gebruikt wordt, hilasterion of iets dergelijks. Maar het is de tegenhanger van schaduw en wezen. Het schaduwoffer werd vervangen door het wezen. En zodra het wezen geopenbaard is, zijn de schaduwen overbodig geworden. En dat is wat hier in 1 Johannes 4 vers 10 staat. Hierin is liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons zondaars heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening, eigenlijk tot een zoenmiddel, tot een verzoening voor onze zonden.
In Hebreeën 9, ik ga weer naar de Hebreeënbrief toe. Daar staat in vers 25. Nee, vers 5, daar staat in en boven deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk, zegt Paulus, niet zullen zeggen. Er was wel heel wat over te zeggen, maar hij zegt, daar ontbreekt mij nu de tijd voor. Maar er wordt ontzettend veel over gezegd in het Oude Testament. Waar de ark des verbonds met het verzoendeksel beschreven worden, gemaakt naar een model wat God Mozes op de berg toonde. En dat stond in het Heilige der Heiligen. Van de tabernakel en later in de tempel achter de voorhang. In die ark, in die kist van sittimhout met goud overtrokken, daar waren bewaard de stenen tafelen, waarop de wet stond. Boven op die stenen tafelen lag het verzoendeksel. En op het verzoendeksel stonden twee gouden cherubijnen, cherubim, die met een vleugeltoppen elkaar bereikten, met een aangezicht naar beneden blikten. Ze zagen als het ware die gebroken wet, die elke keer door het volk van Israël verbroken was, overtreden was. Maar die gebroken wet werd als het ware aan het gezicht van deze cherubim onttrokken door het verzoendeksel, wat tussen een oog en de wet lag, tussen die stenen tafelen. Het was bedekt, daar heb je het, een verzoendeksel. En dat verzoendeksel, dat moest eenmaal per jaar op de grote verzoendag, en daar spreekt hier Hebreeën 9 over, door de hoge priester met bloed besprengd worden. Dat gouden verzoendeksel was besprenkeld met bloed. Die zonden, die overtredingen, die gebroken wet, was bedekt, werden bedekt zou je kunnen zeggen, door het verzoendeksel dat met bloed besprengd was. En dat verzoendeksel is een type van Christus, zoals alles een type van Christus is. Hij die zijn bloed gestort heeft, met bloed bevlekt is. Hij is ons gesteld tot een verzoening voor onze zonden. En dan niet om onze zonden te bedekken, maar door het ene offer wat hij heeft gebracht, heeft hij onze zonden weggedaan. Want zegt 1 Johannes 1, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden, zijn weggedaan. Ze zijn er niet meer. Weggedaan. God ziet ons witter dan sneeuw. God ziet ons vlekkeloos en smetteloos. De zonden zijn niet meer. Dat is het geweldige. Dat werd ook uitgebeeld in dat offer wat immers op die grote verzoendag gebracht werd. Dat tweevoudige offer. Twee bokjes. Het ene bokje waarop het lot geworpen werd, werd geslacht. En het bloed werd gedragen door de hoge priester in het heilig en gesprenkeld daar op het verzoendeksel. Daarna beleed de hoge priester de zonde des volks op de kop van de tweede bokje. En die bok werd de woestijn ingestuurd, ver buiten het bereik van het leger, van het kamp van Israël, van het Hebreeuwse volk. En kon onmogelijk weer terugkeren. Ze waren weggedaan. Dat werd daardoor symbolisch uitgedrukt. En de Heere Jezus Christus, mijn broeder en zuster, heeft onze zonden door zijn bloedstorting weggedaan. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ze komen niet meer aan de orde. Zover het oosten verwijderd is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Die tabernakel stond van oost tot west. Aan de westkant, daar stond het Heilige der Heiligen. de ark des verbonds met het verzoendeksel. Aan de oostkant, daar stond de poort met het brandofferaltaar. Het oosten en het westen. En de hoge priester ging van het oosten naar het westen. Eenmaal per jaar, als hij zijn hoge priesterlijke kleding aflegde om verzoening voor de zonden des volks te doen, in een heel jaar geschied. Hij bracht het zondoffer. En broeders en zusters, dat is een symbolische aanduiding, zover het oosten verwijderd is van het westen. Zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Ze zijn niet meer. Verzoening door plaatsvervanging. En God heeft zelf voor een plaatsvervanger gezorgd. Niet dat wij hem lief gehad hebben, maar hij heeft ons lief gehad, staat er in Johannes 4. En heeft zijn zoon gezonden tot een verzoening, tot een verzoendeksel, tot een zoenmiddel voor onze zonden. En dat is een geweldige zaak. En dat spreekt dus van het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Dat verzoendeksel, die ark des verbonds, is eigenlijk een zetel, een troon. Dat was de wolkolom die tussen die cherubim op het verzoendeksel rustte. En vandaar omhoog steeg als een teken van Gods tegenwoordigheid onder het volk. God woonde, staat er, tussen de cherubim. En God sprak van tussen de cherubim uit tot het volk. En die wolkolom steunde, rustte op het verzoendeksel. Op het met bloed besprengde verzoendeksel. Broeders en zusters. En door het aanbrengen van het bloed op het verzoendeksel. Wel is het zo dat dat verzoendeksel, die troon van God, verandert in een genadetroon. De Heer Jezus Christus is niet met zijn bloed, maar door zijn ingegaan in het ware heiligdom. Dat staat hier in Hebreeën 9, dit misschien nog voor u liggen. Dan lezen we in vers 22. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloed storten, hebben we die tekst, geschiet geen vergeving. Zo was het dan wel noodzaak. Dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Let wel op het woord betere offeranden dan deze. Want Christus, heb je, is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Dat heiligdom op aarde was een tegenbeeld van het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook omdat het zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Nee, zegt hij, anders had hij dikwijls moeten lijden van de grond en de wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. Eenmaal heeft hij het gedaan. Hij is ingegaan niet met het bloed van stieren en bokken, niet met vreemd bloed, maar door zijn eigen bloed is hij zelf het heiligdom, de hemel zelf, binnengegaan. En daar, mijn broeder en zuster, is hij een verzoening voor onze zonden. En is de troon van God door zijn aanwezigheid voor ons een troon der genade. Ik heb er ook hetzelfde woord voor gebruikt. Namelijk, waar we vrijmoedig mogen komen. Waar de toegang vrij is. Waar al die wil mag komen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat is dat geweldig. De toegang is vrij. De voorrang is gescheurd. De hemel is open. De zondekwestie is opgelost. Het is voor God geen probleem meer. God heeft het probleem niet aan onze gedachten, aan onze oplossingen of ideeën overgelaten. Maar God heeft in zijn wijsheid zelf het heilsplan bedacht. En ook volbracht in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. God heeft ons lief gehad. En God heeft zijn zoon gezonden tot een verzoening voor onze zonden. En wij kunnen met onze zonden terecht bijeen bij de Heere Jezus Christus. Die in hem gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Toen ik tot hem gekomen ben, zijn mijn zonden van me afgenomen. Ik kan met Petrus zeggen, hij heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen aan het hout. De kloof is overbrugd. Hij is de weg. De enige weg tot God. En die weg is een weg die hij zelf bereid heeft. Zo staat het er ook in Hebreeën 10. Lees die maar. Er staat in vers Hebreeën 10 vers 19. Terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Alweer een illustratie. Hij heeft een verse en een levende weg bereid. Een nieuwe weg. Niet de weg van het Oude Testament. Maar hij heeft ons een weg bereid. Namelijk door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Het voorhangsel dat gescheurd werd is een beeld van de verbrijzeling van de Heere Jezus. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Broeders en zusters. En onze vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Om gemeenschap met God te hebben. Om tot hem te naderen. Ligt alleen in het gestorte bloed van Jezus Christus. Door het bloed van Jezus. Ik heb geen vrijmoedigheid op grond van mijn gevoelens. Ik heb geen vrijmoedigheid om tot God te gaan op grond van mijn gedrag. Ik heb geen vrijmoedigheid om tot God te bidden op grond van mijn ervaringen. Maar mijn enigste vrijmoedigheid is het bloed van Jezus Christus. Dat is het geheim. Niet uw tranen, gebeden, bekering, berouw, maar zijn bloed bracht verzoening voor u. Wat is dat geweldig, hè? En wat kost me dat vaak een moeite en een inspanning om telkens weer aan de mensen te zeggen, mensen, je hoeft niks meer te doen. Het is volbracht. Het werk der verzoening is tot stand gekomen. God heeft hem gesteld tot een verzoening voor onze zonden. En 1 Johannes 1, hij is een verzoening voor onze zonden. Niet alleen voor de onze, maar ook voor de hele wereld. Zijn offer is al genoegzaam. Elk die wil mag komen. En aan die verzoening ontvangt men alleen deel door het geloof. Alleen een gelover kan zeggen. Hij heeft mijn zonden, onze zonden in zijn lichaam gedragen aan het hout. Wel, dat is onze vrijmoedigheid. Daarom mag ik ingaan. Bloed heeft gevloeid. Er is een bron gevuld met bloed. Dat vloeit uit Jezus zij. We hebben het van de week vaak gezongen. Daar is kracht. Wonderbare kracht. In het dierbaar bloed van het lam. Wel, het bloed is niet de kracht van de wedergeboorte. Het is de kracht van de Heilige Geest. Maar wanneer we zingen van de kracht van het bloed. Dan bedoelen we daarmee de tegenstelling met het bloed van stieren en bokken. Dat de zonde niet kon wegnemen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En wij kunnen slechts de zondaar toeroepen. Laat u met God verzoenen. Door hem te bidden. Te gaan tot de enige plaats. Tot het enige verzoendeksel. Tot het enige zoenmiddel. Tot de enige verzoening. Waarin God zelf voorzien heeft. Namelijk de Heer Jezus Christus. Gestorven voor onze zonden. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Wel. En mijn vraag is vanmorgen weer. Bent u met God verzoend? Bent u gekomen tot de Heer Jezus Christus? Hebt u ooit uw hand gelegd in de geest op dat volmaakte offerlam? Zoals we van de week gezongen hebben. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle alle mijn zonden heeft zijn zoon bloed weggedaan. Weg, kinderkens. Ik heb u geschreven, zegt Johannes, want de zonden zijn u vergeven. Wat een pak van mijn hart. Wat een rust voor mijn ziel. Wat een vrede met God. En wat een geweldige ervaring. En laat ik daar dan vanmorgen mee sluiten. Als je geconfronteerd wordt in de werkelijkheid met de eeuwigheid. En denkt, op het moment denkt, dat je einde van je leven gekomen is. Je staat voor de dood, voor God, voor de eeuwigheid. Wel, dan wil ik u wel zeggen dat Satan niets nalaat, dat heb ik tenminste ervaren. Om je te herinneren aan alle zonden in je leven die je zelf al lang vergeten was. Ik kan me als de dag van gisteren herinneren toen ik zo'n 1,5 jaar geleden in het ziekenhuis lag. En ik dacht, ik word niet meer beter, Jacob. Ik moet sterven. Dat er in een moment, in een hele korte tijd, dingen voor mijn geest levend werden die me zo beangstigen en die realiteit waren. Het waren mijn zonden. Ik had het benauwd. Ontzettend. Er is niets waar je aan vast kunt klemmen. Je ligt in een ziekenhuis. Je ligt in een operatiezaal. Er is niemand die ondersteunen kan. Er is geen sfeer. Er is niets waar je aan kunt optrekken. Wat je hand betreft. Wat je oog betreft. Je ligt er maar. Je bent er maar. En wat dan een geweldige rust. Als je ineens, en daar komt het op aan, in het geloof je realiseert dat de zonden zijn weggedaan. Dat de schuld er niet meer is. Dat de vrees voor God is weggenomen. Dat de toegang vrij is. En nooit heeft het zo in mijn ziel gejubeld als op dat moment. Daar kan komen wat komen wil. Maar de zonden zijn niet meer. Want ze zijn weggenomen door het bloed van Jezus Christus. Door de verzoening aangebracht. Door het eenmalige offer van het volmaakte lam. Broeders en zusters. En met de vrede Gods in het harte. Vrede door het bloed des kruises, zegt de Bijbel. Ga ik hier door smart en strijd. De zonde, u hoeft er niet meer aan te denken. Ze zijn weg. Weg, voor altijd weg. Want het lam is geslacht. En hij heeft het voor ons volbracht. En er is verzoening voor allen. Elk die wil, mag komen. En zolang ik nog adem in mijn mond heb, in mijn neusgaten heb, zal ik trachten. En ik kan niet anders, ik kan het ook niet laten. Ik zal het nooit kunnen laten. Die drang komt altijd weer terug. Alsof God door mij bidt. Als een gezant van Christus. Om het de mensen te zeggen, mensen, laat u met God verzoenen. Zeg wel eens tegen mensen, jullie bidden vaak van, Heer, red mij alstublieft. En wil mij met u verzoenen. En wil mijn zonde wegnemen. Maar de Bijbel leert dat het precies andersom is. Dat het God zelf is die voor een zoenmiddel gezorgd heeft. Een plaats der verzoening. Een plaats waar elke die wil mag komen. En dat diezelfde God die in de verzoening voorzag, nu bezig is om de zondaar te bidden, notabene te bidden, voor de zonde op de knieën ligt. En zegt, laat u met God verzoenen. Want, 2 Korinthe 5, dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En elke evangelieverkondiging is niets anders dan een pleidooi tot de zondaar, om te komen tot de verzoening waarin God zelf voorzien heeft. Laat u met God verzoenen. En die boodschap, dat woord der verzoening, is u en mij toevertrouwd. Alsof God door ons baden. Broeders en zusters, geprezen zij het lam. Halleluja. Lof zij het lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Die dood geweest is en u leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligd. Halleluja. Amen. Zullen we danken? Trouw en liefdevolle Heiland, we danken u dat u het ware zoenoffer voor onze zonden geworden bent, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Danken u, Heer Jezus Christus, dat gij om de vreugde die voorgesteld werd het kruis hebt verdragen en de schande veracht. Wij danken u dat u bereid was in onze plaats te staan. Dat u gezegd hebt, slachtoffers en spijsoffers, hebt gij niet gewild. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Gij hebt het eerste weggenomen om het tweede te stellen. Wat hebben we oneindig veel aan u te danken. We danken u voor de reinigende werking van uw bloed, waardoor al onze zonden voor het oog van een heilig en rechtvaardig God voor eeuwig zijn weggedaan. We danken u, getrouwe God en Vader, dat u ons hebt lief gehad, dat het van u uitging en dat u uw Zoon gezonden hebt in deze wereld tot een verzoening voor onze zonden. Wat heeft u bewogen? We hebben u niet om gevraagd. Wij kenden onszelf niet eens. Wij wisten niet in welke toestand wij leefden. Maar u, o Heere God, kende ons. En u hebt ons de weg des behouds bereid. Hoe lief hebt u ons. We loven en prijzen u voor de gave van uw Zoon. Voor zijn dood en voor zijn opstanding. Voor het volmaakte verlossingswerk. En we danken u dat we daarvoor eeuwig in kunnen rusten. Hij, in wie gij zelf kunt rusten, is het rustpunt. Ook voor mij. Geprezen zij wonderbare naam. Amen.